Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat volgende week zondag in de morgendienst, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. En de tweede mededeling is een herinnering aan het feit dat de zondagschool deze middag weer zal worden gehouden om 14:15. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 99 willen we samen zingen, de versen 5 en 7. We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt in dit vers, het 69ste van Psalm 119. Aansluitend willen we luisteren naar het lezen van het woord van God en deze morgen willen we opnieuw luisteren naar Genesis 18. We noemen nu als schriftlezing Genesis 18 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 vers 69. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Genesis 18. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur van de tent zat toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zei: de Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Zo ga toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig waters gebracht worden, en wast uw voeten en leunt onder deze boom, en ik zal een bete broods langen dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden: doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide: haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan de knecht die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun voor en hij stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem: waar is Sara uw huisvrouw? En hij zeide: ziet in de tent. En hij zeide: ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende: zal ik wel lust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham: waarom heeft Sara gelachen, zeggende: zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende: ik heb niet gelachen, want zij vreesde, En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Toen stonden die mannen op van daar en zagen naar Sodom toe. En Abram ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abram verbergen wat ik doe? Terwijl Abram gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden, want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen, en zij de weg des Heeren houden om te doen, gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abram brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep, dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar, en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe, en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zo ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer nog voort tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om der 40en wil. Voort zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreek. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 vinden zal. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 20en wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleenlijk ditmaal spreken, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 10en wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In onze serie preken over het leven van de aartsvader Abraham zijn we toegekomen aan een gedeelte uit dit hoofdstuk. En de woorden van onze tekst kunt u vinden in het 16e tot en met het 23e vers. Vers 16 tot en met 23. We lezen alleen het eerste en het laatste vers. Het gehele gedeelte is u zojuist voorgelezen. Het gaat dus vanaf vers 16. Toen stonden die mannen op van daar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. Tot en met het 23e vers. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen? Heere God des hemels en der aarde, laat het ons een wonder mogen zijn dat wij deze zondag samen mogen beleven. Want het is een wonder dat u ons spaarde. Dat u deze week die voorbij ging ons omringde met uw zorg. Ons bewaarde op onveilige wegen, ja op alle mogelijke plaatsen bewaarde voor gevaar. En dat wij zoveel kracht en gezondheid ontvangen dat wij hier zijn mogen. Heere, wil dat ook op ons hart binden, dat al die zegeningen van al uw zorg iedere dag van ons leven onverdiend zijn. Maar bijzonder laat u uw zorg merken in het feit dat u ons uw woord laat. En dat wij uw woord mogen bezitten, het mogen lezen, het mogen onderzoeken en het ook vanmorgen in deze dienst des woords en der gebeden in ons midden mag zijn, opdat wij vanuit uw woord onderwezen mogen worden. Heere, wil u dan zelf in de prediking van dat woord, het grote zegen die we van u ontvangen, meekomen, opdat uw woord zijn kracht mag doen onder ons en het vanmorgen ook mag blijken dat u met uw woord mee wilt komen door de bediening van uw Heilige Geest. We bidden u, Heere, wil u onze harten aanraken. Dat heeft hij nodig die het woord bedienen mag vanmorgen. Wil u geven, Heere, dat wij de kracht van uw geest ervaren mogen. Dat wij in de overdenking van uw woord en in het brengen van uw woord geleid mogen worden door de geest. Opdat we mogen spreken zoals het behoort te zijn naar de zin en naar de mening van uw geest. Wil ook alles wat van ons is, onze eigen gedachten, onze menselijke dingen, onze zondige dingen, onze schuldige dingen, zo wegnemen dat uw woord zijn loop mag hebben. En wil u geven dat we in betoning van geest en kracht het woord mogen brengen. Laat dat ook ervaren mogen worden wanneer we luisteren. Wil u, zoals we hier zijn in de kerk en ook meeluisteren voor de kerktelefoon, uw zegen schenken. Heere, laat uw woord door mogen dringen. Wil alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren, vermoeidheid, afglijdende, verstrikkende en verstorende gedachten, wil u ze een halt toeroepen en wil u geven dat we naar uw woord mogen luisteren, naar deze aangrijpende geschiedenis. Maar niet alleen zo dat we de geschiedenis mogen horen en misschien geboeid mogen luisteren, maar laat het zo mogen zijn dat er een woord bij mag zijn voor ons hart. Het zij dat dat een ontdekkend woord is. Want we worden er vanmorgen aan herinnerd dat zonden roepen. Al zijn wij ze vergeten. Zonden hebben hun eigen verborgen stem. En die zonden schreien ten hemel. En worden gehoord door u en gezien door u. Heere, laat ons dat tot ootmoed mogen stemmen. Dat al die zonden, de zonde die wij denken en doen, de zonde die wij zeggen, de zonde die voor ieder mens verborgen zijn, al die zonden voor u een stem hebben en opklimmen tot in het hof van de hemel. En zou u, wanneer wij nog onbekeerd zijn en met onze zonde door kunnen leven, ons bij die gedachte zo stil willen zetten dat wij onrustig worden en dat wij gaan smeken om genade, opdat de stem die roept om toorn en die roept om wraak, de stem van onze zonde, gesmoord mag worden door de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Opdat die stem gestild mag worden door het bloed van de verzoening. Heere, leer ons dan smeken om dat bloed en om die genade. En wil u geven dat dat ook ernst mag worden en nood mag worden in ons leven. O, bewaar ons voor oppervlakkige gebeden en een oppervlakkig godsdienstig voortleven zonder u oprecht nodig te hebben en uw genade oprecht en in ernst in te roepen. Heere, werk dan die onrust, die heilige onrust en die nood zelf in ons leven. Wil u, o Heere, zijn met allen die het moeilijk hebben geestelijk en die met veel vragen tobben, die de nood beseffen, althans tot op zekere hoogte hun nood beseffen, maar die geen weg weten, die onmogelijkheden zien, en dan weet u volmaakt welke onmogelijkheden er zijn. Heere, zou u hen vanmorgen onderwijs willen geven en zou u willen laten zien dat er bij u raad is en hulp is en dat er bij u genade is. Niet omdat wij zo bidden kunnen, want wij zijn machteloze bidders. En mensen zijn ook machteloze voorbidders, we worden er vanmorgen aan herinnerd. Maar omdat er bij u genade is, en omdat er een voorbidder is, wiens gebed nooit wordt afgewezen. wiens gebed ook niet ophoudt, maar wiens gebed verhoord wordt. Ook al is er geen rechtvaardige, ook al is er niemand die God zoekt, ook al zijn zij allen afgeweken, ook al is er totaal niets in de mens. Heere, wil dat vanmorgen ook ons duidelijk maken. Wil u zijn, Heere, met verloren zondaren. Wil u aan armen uit gena uw hulp ter verlossing tonen en hun zielen gadeslaan. Wees u met al uw kinderen, wil u ook hen gedenken. Leg hen de nood op. Breng hen uw genade steeds voor de aandacht en oefen hen in het ware geloof. We smeken u, wees u met allen, ook degenen die het moeilijk hebben, degenen die eenzaam zijn en die door rouw zijn getroffen. Heere, u kent ze. Wil u, wanneer het soms al langer geleden is, dat wij een pijnlijk verlies moesten lijden, zelf de leegte vervullen met uw troost en met uw genade. En wil u geven dat uw vertroostingen het hart mogen verkwikken. Wil u zijn met allen die ziek zijn. We dragen vanmorgen allen aan u op die soms al zo heel lang met ziekte en moeite tobben. Wees u en nabij. Wil u bijzonder zijn met onze bejaarde zuster Verwij, wier krachten steeds minder worden en het einde lijkt steeds dichterbij te komen. Heere, u kent haar omstandigheden, de pijnen die ze leidt, de strijd die ze heeft. Wil u haar nabij zijn en zou u ook nu de laatste dagen lijken gekomen te zijn, haar willen sterken, haar willen doorhelpen, maar bovenal, Heere, ontferm u over haar naar de grootheid van uw barmhartigheden. En zie gij op haar neer in uw ontferming. Het is bij u toch mogelijk. O, wil in Christus aan haar denken. Ontferm u ook over allen die haar lief zijn. We bidden ook om uw zegen voor zuster Van Loon, die in het ziekenhuis ligt en ingrijpende behandelingen moet ondergaan. Heere, we zeggen u naam eerbiedig dank dat het deze week iets beter mocht zijn naar haar eigen zeggen. Maar u weet ook de ernst van de omstandigheden beter dan wij het weten. Zou u willen geven dat de behandelingen nog gebruikt mogen worden en nog goede gevolgen zouden mogen hebben? Wil u haar sterken, Heere, bij de zware behandelingen die ze heeft te ondergaan, waarbij ook krachten gebroken worden? Wil u geven dat het mee mag vallen? En wil u, die een God van wonderen zijt, ook onder die behandelingen haar nabij zijn? Bovenal bidden we van u, schenk haar uw genade en wees u haar in gunst nabij. Ontferm u ook over de kinderen. We smeken u, wil u zijn met zuster Van Wezen Looy. We zeggen uw naam dank dat zij door de operatie heen mocht komen en al heeft ze pijn toch langzaam enigszins herstellen mag. Maar u weet ook, Heere, er zijn pijnen en door haar hoge leeftijd gaat alles zo langzaam, is het ook moeilijk. Wil u haar naar het lichaam sterken, uitkomsten geven en zou u bovenal willen schenken dat zij door u mag worden opgezocht. Wil haar nabij zijn in uw gunst. Wees ook met zuster Bakelaar die deze week een operatie onderging. Heere, wil u geven dat alles zo gezegend mag worden dat zij baat mag vinden bij de operatie. En wil u haar ook verder, nu ze door de operatie heen mocht komen, haar sterken en helpen, in pijnen nabij zijn en bovenal de kracht en de gunst van uw genade doen ervaren. Wees u zo met alle zieken. Wees u met de ouderen. Wees u met eenzamen. Wil u geven, Heere, dat er bij alle noden en vragen die er zijn, ook voorbidders mogen zijn. Ook in het midden van ons als gemeente. Bijzonder ook voorbidders in tijden van nood, van moeite en van verdriet. Maar heel in het bijzonder voorbidders voor de geestelijke noden. Voor het heil van onze zielen en de zielen van onze kinderen. Heere, wil u dan ons gebed, ook onze voorbeden, genadig horen en verhoren. En dat enkel en alleen om die ene rechtvaardige, de Heere Jezus Christus, uw Zoon. We bidden het in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. We zingen Psalm 26, gemeente, de versen 5, 9 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met een roeg en bittere tegenheen. Doch over hen mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, noch mijn verbond ooit schenden. Psalm 89, het 14e vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, we kennen allemaal de regels uit de bekende psalm. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Maar wat is dat nu eigenlijk, die verborgen omgang met God? Is het zoals wel eens gedacht wordt, dat je in het verborgen, in de stilte, de Heere zoekt? Is dat de verborgen omgang? Ik zeg niet dat het er niets mee te maken heeft, maar zo kunnen we toch niet zeggen. Want iemand kan in stilte de Heere zoeken, terwijl het alleen maar vorm is. En dan is het niet de verborgen omgang. Want de verborgen omgang is dat er gemeenschap is. Of misschien nog wat simpeler gezegd, dat er contact is. Omgang, gemeenschap tussen de Heere en tussen zijn kinderen. En tussen de kinderen van God en de Heer. En dat is een verborgen omgang. Die vindt vaak in het verborgen plaats. In de stilte van het bidvertrek. Wanneer de hemel als het ware laag kan dalen. En wanneer wij dicht bij de hemel ons mogen bevinden, zeker. Maar vergeet u het nooit. De verborgen omgang, dat is gemeenschap met God, het spreken tot God en het luisteren naar God. Het is de gemeenschap met God, van God met zijn vrienden. Dat heeft ook Abraham, de vriend van God, ervaren. Die verborgen omgang, die intieme omgang tussen de Heere en tussen hem, waarin de Heere sprak en waarin Abraham mocht antwoorden en mocht bidden. We willen daar vanmorgen een ogenblik bij stilstaan en schrijven boven de prediking Abrahams verborgen omgang met God. Daarin zijn drie dingen van betekenis. Ten eerste, het doel van de belofte wordt hem uitgelegd. We lezen dat de Heere daarom Abraham gekend heeft, opdat hij zijn zaad, zijn huis, bevelen zou geven. Vervolgens de dreiging van het oordeel wordt hem aangezegd. Want de Heere gaat spreken over Sodom en over het onrecht wat daar gepleegd wordt en het oordeel wat daar wacht. En tenslotte de nood van het verlorene wordt hem opgelegd. Abraham gaat bidden, nee, niet alleen voor Lot, maar voor al die steden, al die vijf. Abrahams verborgen omgang met God, dat is het thema. Ten eerste, het doel van de belofte wordt hem uitgelegd. Ten tweede, de dreiging van het oordeel wordt hem aangezegd. En ten derde, de nood van het verlorene wordt hem opgelegd. We weten van de vorige keer dat we over Abraham en zijn omstandigheden en zijn ondervindingen nadachten, dat Abraham bezoek gehad heeft. En dat wonderlijke bezoek dat hem op het heetst van de dag te beurt viel en dat hij zo gastvrij onthaalde, dat wonderlijke bezoek bestond uit de Heere zelf, die vergezeld was van twee engelen. En toen zij bij Abraham gekomen waren en gebruik gemaakt hadden van de gastvrijheid die Abraham hen bewees, toen had de Heere zelf het woord tot Abraham gericht en via Abraham eigenlijk ook tot Sara, die achter de gordijnen de woorden van deze vreemden hoorde. En toen had de Heere aan Abraham en bijzonder ook aan Sara de belofte bevestigd. Omtrent deze tijd, het andere jaar, dan zal Sara een zoon hebben. En Sara, we herinneren het ons, achter in die tent, achter het gordijn, ze had gelachen. Een lach had gekruld om haar lippen. Ze had de schouders opgehaald. Zal dat nu nog mogelijk zijn? Dat is toch onmogelijk? En toch had de Heere met nadruk bevestigd tegen het lachen van Sara in, zoals zij kort tevoren ook tegen het lachen van Abraham in de belofte bevestigd is. En toch zal, ondanks alle twijfel, ondanks alle verzet, ondanks alles wat onmogelijk is, mijn belofte vervuld worden. En dat wordt ook in die naam Isaac, Yitzchak, eigenlijk in het Hebreeuws, wordt ook zo heel duidelijk. Opmerkelijk, vindt u het niet, dat Isaac die naam heel zijn leven meedraagt en zo ook nog onder ons bekend is. Want Isaac Yitzchak betekent zoiets als hij heeft gelachen. Dus in die naam van Isaac is het voor Abraham en Sarai en voor ons allen telkens opnieuw duidelijk. God zet zijn belofte door. De Heere vervult zijn woord, ondanks alle tekort van mensen, ondanks het lachen van mensen, het ongeloof van mensen, de schuld van mensen. Ja, die les hadden Abraham en Sarai beide geleerd. Vanuit de mond, het onderwijs van de Heere. En toen was de tijd aangebroken waarop de hoge gasten afscheid zouden nemen. En Abraham vergezelt de gasten. Zo was dat gebruikelijk. Wanneer men iemand ontvangen had, gastvrij onthaald had, dan was het ook gebruikelijk dat de gastheer zijn gasten uitgeleide deed. Meestal was dat maar een formaliteit. Ja, dan deed je je gasten uitgeleide tot de rand van de tenten, of tot de rand van het gebied waar je huis stond, niet verder. Maar we krijgen de indruk dat Abraham, en dat is een teken van hoge eerbied, dat hij de gasten zeer ver uitgeleide doet. Sommige uitleggers zeggen zelfs dat hij kilometers lang de Heere en de engelen begeleide, totdat ze kwamen aan de rand van het gebergte waar je Sodom en Gomorra en die andere steden in het dal in de diepte kon zien liggen. Hoe het ook zij, het is in elk geval duidelijk dat Abraham deze gasten, de Heere met de engelen, hoge eer bewees. Maar als hij hem dan uitgeleide doet, dan lijkt het in die weinige woorden die daaraan gewijd worden, er toch op dat er tijdens dat reizen, die tocht, waarin Abraham hen vergezelt, weinig gesproken wordt. Er hangt een zekere dreiging in de lucht. En dan uiteindelijk doorbreekt de Heere zelf het zwijgen. En hij zegt: zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? We zouden kunnen denken, de Heere zegt dat eigenlijk als het ware tegen zichzelf. Zo klinkt het. Maar toch spreekt hij het hardop om Abraham te laten zien dat Abraham op dit ogenblik een ingewijde wordt in de grote geheimen van de raad van God. Dat is dus een nieuw eerbewijs wat Abraham te beurt valt. Niet alleen ontvangt hij de Heere zelf in zijn tenten, niet alleen ontvangt hij de belofte, niet alleen ontvangt hij herhaaldelijk de verzekering van de belofte, maar nu geeft de Heere hem het eerbewijs, het gunstbewijs, dat de Heere met Abraham als het ware de geheimen van zijn raadsbesluiten gaat bespreken. Abraham wordt ingewijd in de geheimen van God. En dat is een hoog eerbewijs. Dat Abraham hier als de vriend van God door de Heere als het ware geraadpleegd wordt. En we vragen ons af, waarom valt dat Abraham te beurt? Wat is de verklaring ervan dat de Heere zo intiem met Abraham omgaat, dat hij zelfs voor Abraham niet verbergt wat hij gaat doen? Wel, dat is niet omdat Abraham zo bijzonder is. En het is ook niet omdat Abraham een groot volk zal worden, zoals we zouden kunnen denken als we alleen de volgende woorden lezen. Nee, het diepste geheim waarom Abraham hier in de geheimen Gods gekend wordt en als een vriend met God mag spreken, vindt u in het begin van vers 19. Want ik heb hem gekend. Wat is het geheim? Waarom wordt Abraham zo hoog bevoorrecht? Ontvangt hij deze gunstbewijzen? Het enige antwoord, gemeente, is het welbehagen van God. Vrije gunst. Ik heb hem gekend. Want dat is de betekenis van die eenvoudige woorden. Ik heb hem gekend. Dat is, ik heb hem lief gehad, want kennen in de schrift, u weet dat, is het kennen in liefde, is het kennen met het hart. En als het van de Heere zelf gezegd wordt, dan gaat het hier over de eeuwige liefde van God. Ik heb hem gekend in mijn liefde, in mijn welbehagen. En vandaar dat Abraham zo hoog bevoorrecht wordt. Vandaar dat Abraham bekeerd is. Want dat is alleen te danken aan het welbehagen van God. Vandaar dat Abraham de drager wordt van de belofte. Vandaar dat Abraham straks door de onmogelijkheden heen toch een zoon zal krijgen. En vandaar dat Abraham hier zo bijzonder geëerd wordt. Ik heb hem gekend. Dat is het welbehagen van God. En dat is nu het geheim van het geestelijke leven van al degenen die de Heere oprecht vrezen. Nee, ik zeg niet dat ze dat allemaal klaar en helder zien. Ik zeg ook niet dat ze dat altijd zomaar gemakkelijk durven zeggen. Zeker niet. Maar het diepste geheim van alle geestelijke leven is dit. Want ik heb hem, want ik heb haar gekend. En dat is zo'n ontzaglijk wonder. Als dat voor het geloof opengaat. De Heere mij kent. De Heere in gunst op me neerziet. Ja, wat moet dat voor Abraham een wonderlijk woord geweest zijn, dat de Heere hem nu kent en dat hij daarom zo met de Heere mag omgaan. Maar het is niet alleen maar een wonder voor Abraham. De woorden van de Heere maken duidelijk dat de Heere Abraham ook kent en dat het een bepaalde bedoeling heeft. Uitverkoren te zijn, een gekende te zijn, dat staat in de Bijbel nooit op zichzelf. Dat is altijd een gekende met een bepaald doel. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. En Abraham wordt meegedeeld dat de Heer hem gekend heeft opdat. Wel, wat is het opdat? Het doel waarop de Heer hem gekend heeft. Wel, dit is het. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heren over Abraham brengen zou al hetgeen hij over hem gesproken heeft. Dus Abraham is een gekende en die gekende krijgt een opdracht, zoals alle gekenden van de Heren opdrachten krijgen. En dan is Abrahams opdracht in dit geval heel in het bijzonder dat hij zijn nageslacht bevelen moet geven. Om in de wegen van de Heere te wandelen, om gerechtigheid en gericht te doen, dat slaat bijzonder op de tweede tafel van de wet. En zo zal de Heere dan ook over Abraham brengen alles wat de Heere tot hem gesproken heeft en aan hem heeft beloofd. Laten we daar ook een moment bij stilstaan. De Heere schenkt genade, maar genade brengt verplichtingen met zich mee. Allerlei verplichtingen, veel meer dan wat hier in deze simpele woorden gezegd wordt. U kunt ze verspreid door de Bijbel vinden. Maar een van de verplichtingen die bij de genade van God hoort, is dat Abraham zijn kinderen moet bevelen. En dat in de nageslachten het bevel van de Heere gehoord moet worden. Voelt u nu, als u deze woorden leest, hoe ontzaglijk voornaam de opvoeding wordt, als u deze woorden zo leest? Juist wanneer iemand genade mag kennen, dan dient hij dat wat de Heere hem of haar heeft toevertrouwd aan zijn kinderen, aan het huis na hem, kleinkinderen, bekend te maken. En dan staat het er niet als een vrijblijvend iets, want opvoeden is niet iets vrijblijvends. Vergeet u dat zeker in onze dwaze tijd niet. Dan staat er dat het bevolen moet worden. O, ik weet, u moet ook met uw kinderen in liefde spreken. Dat is het eerste niet. U moet de dingen ook wel eens geduldig uitleggen. U moet ook wel eens laten voelen dat u naast ze staat. Maar het hart van de opvoeding volgens de Bijbel is het doorgeven van het bevel. Dit is het bevel van de Heere der Heren. Is het inscherpen, Deuteronomium 6, van de woorden van God. En dat is niet iets wat aan de kinderen voorgelegd moet worden van zie maar wat je er zelf mee doet. Nee, dat is het bevelen. Dit zegt de Heere. Ouders, bijzonder ouders die iets. Die genade kennen mag, waarvan Abraham deelgenoot mocht zijn. Is dat ook het hart van onze opvoeding? Kinderen, als het bevel wordt meegegeven van de Heere der Heren, denk dan niet alleen maar dat vader en moeder zo lastig zijn of zo ouderwets, maar dat het God belieft door de opvoeding van je ouders bekend te maken met de bevelen van Hem, die de Almachtige is, en die gediend en gevreesd wil worden, die je recht op heeft om in je jonge leven geëerd te worden, die recht heeft op je tijd, op je hart, op je hoofd, op je handen, op heel je leven. En vandaar dat in diepe ernst gezegd wordt, ik heb hem gekend, opdat hij zijn huis na hem de eisen, de woorden, de bevelen van God bekend zou maken. Kijk, dat was de hoge roeping voor Abraham. En zo brengt genade, zo brengt het leven bij het woord vele verplichtingen met zich mee. Verplichtingen die de Heere op ons legt. Verplichtingen die ook vandaag de dag op ons en op onze kinderen liggen. Verplichtingen die wij ter harte moeten nemen. Eisen waar wij niet onderuit kunnen komen. Maar diezelfde God wil ook in de weg van het verbond, in de weg van het wonder, wanneer wij met de eisen vastlopen en wanneer wij met die eisen geen weg weten, Heere, hoe moet het? Zelf geven wat hij eist, laten we dat ook niet vergeten. Want aan Abraham is het gezegd, ik richt mijn verbond op met u en ik heb u gekend. Opdat gij bevelen zoudt geven. Mijn bevelen. Maar God heeft hem ook gekend. Om de genade van het verbond aan Abraham te openbaren. Kijk, en dan ziet u dat dit met nadruk gezegd wordt. Omdat Abraham moet weten dat dat verbond en die voorrechten die hij ontvangen heeft, dat dat maar niet iets vanzelfsprekends is. En dat de Heere eist in het verbond dat Abraham en zijn kinderen in zijn wegen wandelen. Want wanneer zij dat niet zullen doen, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven, zegt de Heere. En dat laat de Heere aangrijpend zien in wat hij nu aan Abraham gaat zeggen over Sodom. Want dat staat maar niet op zichzelf. Die hele geschiedenis van Sodom. En de dreigende woorden die de Heere over Sodom spreekt. Nee, u moet dat lezen in het verband met het voorafgaande. Abraham wordt toegezegd dat hij tot een groot volk zal worden. En Abraham wordt toegezegd dat hij een zoon zal krijgen. En Abraham wordt verplicht om zijn kinderen in de wegen des Heeren op te voeden. Want indien de kinderen van Abraham, het heilige volk, de wegen van de Heere zal verachten en verlaten, ja, dan zal het hen vergaan als Sodom. Wat was dat, Sodom? Ach, u weet, Sodom was een stad. We zijn de naam Sodom al eerder tegengekomen, want Sodom was de stad in de vlakte, daar in het zuiden van Israël, waar nu de Dode Zee ligt. Een heel vruchtbaar land lag daar rondom Sodom. En vandaar dat Lot, Abrams neef, toen er een keuze gemaakt moest worden, omdat de kudde van Lot en de kudde van Abram niet samen op één gebied konden weiden, toen had Lot gekozen om in de vlakte bij Sodom en Gomorra en die andere steden, om in dat vruchtbare gebied zijn tenten op te slaan. Lot, Abrams neef, iemand die de Heere vreesde, hij wordt in de Bijbel een rechtvaardige genoemd. Maar Lot had bij die keuze zich laten leiden, nee, niet door de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal, maar door wat het oog boeide. Lot had zich laten leiden door die vruchtbare vlakte en door die steden waar zoveel te beleven was. En daar was in Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar veel te beleven. Want dat waren de vijf steden die in die vlakte lagen. Ze worden wel genoemd een vijf stedenbond, Pentapolis. Nou, in die vijf steden, daar was niet alleen veel te beleven, maar de Heere laat hier ook duidelijk zien in de woorden die hij tot Abraham spreekt, dat in die steden de ongerechtigheid groot was. Er wordt nog niet gezegd wat die ongerechtigheid precies was, maar het was grote ongerechtigheid. Hoe lezen we het? Wel, zo zegt de Heere het. Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is. En dewijl haar zonde zeer zwaar is. Zal ik nu afgaan en bezien of zij naar een geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Het eerste wat opvalt is dat de Heere zegt, ik heb gehoord en gezien dat de zonde zeer zwaar. De zonde. Nee, hier gaat het nog niet over wat wel speciaal de zonde van Sodom genoemd wordt. We hopen daar nog op terug te komen. Maar in elk geval wordt duidelijk dat er in Sodom en Gomorra vele zonden waren op het gebied van seksuele verwording. Dat was daar helemaal verziekt in die steden. Men leefde zich uit op alle mogelijke manieren. Tegen het gebod van de Heere. En Paulus zegt in Romeinen 1, tegen nature. Maar laten we nooit vergeten dat dat niet de enige zonde van Sodom was. Dat kan alleen al niet hierom, omdat de zonde zelden alleen komt. De zonde brengt meestal andere zonden met zich mee. Er kan één koningszonde zijn, één heel bijzondere zonde, maar die wordt vaak vergezeld door andere zonden. En zo staat het ook in de Bijbel. Naast die verwording op seksueel gebied in Sodom en Gomorra, wordt in de Bijbel nadrukkelijk gezegd dat de zonde van Sodom ook hierdoor gekenmerkt werd, dat de zonde daar openlijk bedreven werd. In Jesaja 3 lezen we, het gelaat van hun aangezicht getuigt tegen hen. En hun zonden spreken zij uit als Sodom. Daarmee bedoelt de profeet dit. Het was onder Israël toen net als in Sodom. Hun zonden spreken ze uit, ze bedrijven ze vrij uit, openlijk. Dat was er dus ook bij Sodom en Gomorra. Die zware zonden, dat waren openlijke zonden. En dan was het niet alleen die zedelijke verwording waar we net op doelden. Nee, de profeet Ezechiël zegt dat er daarnaast ook nog andere dingen waren. Ziet. Zegt hij in hoofdstuk 16. Dit is de ongerechtigheid uw zuster Sodom. Hoogmoed. Zatheid van brood. Stille gerustheid had zij en haar dochteren. Maar zij sterkte de hand der armen en ootruftigen niet. En zij verhieven zich en deden gruwelijkheid voor mijn aangezicht. Daarom deed ik ze weg nadat ik het had gezien. U ziet, naast die zedeloosheid was er ook hoogmoed. Was er ook zatheid van brood, overdaad van eten en drinken. was er ook een valse rust, was er hoogmoed. De zonde van Sodom, al die zonden, ze waren zwaar. En dan is het zo dat die mensen van Sodom kennelijk dus openlijk zondigden, doorgingen in de zonde, ook zondigden met een toegeschroeid geweten. U weet wat dat is? Als je openlijk doorzondigt, dan gaat die stem van je geweten, die als je jong bent je nog wel eens een beetje waarschuwt, die gaat op het laatst zwijgen. Je kan namelijk zo doorleven in de zonde, dat je de stem van je geweten niet eens meer hoort. En dat is een van de ergste dingen die in een mensenleven en ook in een maatschappij en onder mensen kunnen gebeuren, dat alle natuurlijke besef van zonde, dat de stem van het geweten, het zwijgen wordt opgelegd. Ja, dan doet ieder mens maar waar hij zin in heeft. Dan volgt hij het goeddunken van zijn eigen hart. En zo was dat in Sodom. Die openlijke zonde bracht met zich mee dat langzaam maar zeker het geweten was gaan zwijgen. Ze bekommerden zich niet meer om de zonde. Ze zeiden ook niet meer tegen elkaar, zou je dat wel doen? Is dat wel goed? Zonde? Verkeerd? Laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk zijn, laat ons uitleven. Ja, mijn grootvader en mijn overgrootvader, die hadden het nog wel over zonde, maar die waren zo ouderwets. De zonde werd weggewuifd en weggewist in Sodom. Maar hoewel de stem van het geweten zwijgt, de zonde zwijgt niet. Want u leest in de woorden die de Heere hier aan Abraham zegt, dat de zonden van Sodom ook een stem hebben. Nee, die hoorden de inwoners van Sodom niet meer, want hun geweten was toegeschroeid. Maar God hoorde de stem van die zonde wel. Staat in vers 21. Zal ik nu afgaan en bezien of zij naar het geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben. Die zonden die riepen dus tot God. God had het gehoord, de stem van de zonde. Zonden die riepen om wraak, om de toorn van de hemel. En mijn beste vriend, jonge meisje, laat ons dat nooit vergeten. We leven in tijden waarin het zondebesef ontzettend afgesleten en uitgehold is. Buiten de kerk, maar ik vrees soms ook binnen de muren van de kerk. We leven in een tijd waarin het geweten, in het algemeen gezegd, ontzaggelijk afgeslept en afgesleten is. En veler gewetens weinig meer zeggen. Is dat zonde? Ah, dat was vroeger, maar nu? Hoeveel keer zeggen we het niet? Maar ook al zwijgt het geweten, ook al zwijgt het geweten van onze natie, en ook al verzondigt Nederland zijn erfenis, die de Heere in het verleden op een bijzondere wijze ook aan ons volk heeft toevertrouwd. Al die zonden van Nederland, al die zonden van u, al die zonden van jou, al die zonden van mij, ook al horen we ze zelf niet meer. Al die zonden roepen tot de Heere en hebben op een stille, verborgen wijze een stem. Nooit vergeten. Dat onze zonden roepen, schreien. En dan hoort God al die stemmen. En al die stemmen blijven klinken voor het aangezicht van de Heere. Kijk, als dat op ons afkomt, dan wordt Psalm 130 een psalm die ons diep tot in de ziel aangrijpt, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, al die stemmen hoort. Heere, wie kan bestaan? Kijk, en dan gaat het vanmorgen niet meer over Gomorra en over Sodom. En ook niet over Lot en over zijn gezin. Maar dan gaat het vanmorgen ook in deze woorden van de schrift over u en mij. En zouden we dan niet samen met onze kinderen op de knieën moeten buigen. En moeten zeggen, Heere, zo gij de ongerechtigheden hoort. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? En wat zegt de Heere verder? Wel, hij heeft die ongerechtigheden gehoord. Maar nu ziet u hier ook iets van de langmoedigheid van de Heere. De Heere weet hoe het is in Sodom. Maar nu zegt hij, ik ben gekomen samen met mijn engelen om nog te onderzoeken of ze het allemaal gedaan hebben. En of ze het uiterste niet gedaan hebben om daartegen te strijden. Of ze alles gedaan hebben om de zonde uit te bannen. En zo niet, ik zal het weten. Daarin dreigt de Heere met het oordeel. En als dan straks die twee engelen weggaan en de Heere en Abraham alleen overblijven, dan weet Abraham, hij voelt het aan, die twee engelen die gaan op pad naar Sodom en Gomorra en die steden om te zien hoe het is. Of ze inderdaad doorgezondigd hebben. Of dat er nog reden zou zijn waarom de Heere nog uitstel zou geven. En dan weet Abraham het in zijn ziel. Want al woonde hij dan bij Mamre, hij was geen wereldvreemd mens. Hij was wel een vreemdeling. Iemand die afgezonderd leefde. Maar hij wist wat er omging in zijn tenten. En hij wist ook wat er omging bij Lot daar in Sodom en in die streek. En dan weet Abraham tot in het diepst van zijn hart, als die engelen op hoog bevel van z'Heeren mond daar in die vlakte rond zullen zien, dan zullen ze ontdekken dat het inderdaad zo erg is. Roepende zonde. Zonde die roepen om het oordeel. En wat doet Abraham? Wel, er staat, Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. Nu zijn die twee engelen weg en Abraham bleef nog staan voor Gods aangezicht. Nu moeten we dat goed lezen. De Heere geeft Abraham hier de ruimte om pleitbezorger te worden van Sodom en om zijn ontroerende woorden te spreken tot de Heere. Het is niet zo dat alle nadruk hier alleen vallen mag op Abraham. Nee, de Heere laat Abraham. De Heere geeft ruimte. De Heere is het die het Abraham vergunt. Misschien zouden we zelfs mogen zeggen die Abraham uitlokt. Om nu te gaan zeggen wat hij zegt. En dat is iets wat zeker in de woorden zoals ze staan, ligt opgesloten. En waar een heel bijzondere betekenis in te vinden is. Wat dan dit? Dat de Heere naar Abrahams gebeden wil luisteren. Hij schept ruimte voor het gebed, ook voor de voorbeden. En hij wil gebeden zijn, zelfs voor het allerzondigste. Zelfs voor het allerellendigste. Zelfs voor Sodom. Wij denken aan Sodom altijd aan de erge zonde. En aan het oordeel wat over Sodom gekomen is terecht. En dat is ontzettend. Maar de Heere liet zelfs nog voor Sodom bidden. De Heere gaf Abraham de ruimte, lokte hem uit, legde de nood hem op, zodat hij gedreven en met heel zijn ziel een voorbidder werd voor die goddeloze stad. Want laten we ook dat niet vergeten. Abraham bidt niet alleen voor Lot. Natuurlijk. Bij alles wat hij hier zegt, ligt zijn neef Lot met zijn vrouw en de kinderen, dat gezin van Lot ligt hem zwaar op het hart. En als hij bidt om de rechtvaardigen die behouden moeten worden, waarom de stad behouden zou worden, dan zal zeker ook zijn gedachte uitgegaan zijn naar Lot. Maar is u het wel eens opgevallen? Abraham bidt niet, Heere, geef dat Lot uit Sodom beveiligd mag worden. Hij bidt zelfs niet, Heere, geef dat de rechtvaardigen beschermd mogen worden en niet omkomen in het oordeel. Maar hij gaat bidden, Heere, spaar de stad. Om der vijftige wil, om der veertige wil, om der tiende wil. Daarbij heeft hij het oog op Gods rechtvaardige, op Lot. En wellicht, hij hoopt het, nog anderen. Maar hij vraagt om het behoud van de stad. Of de Heere het oordeel niet wil zenden, of de Heere nog genade tijd wil geven. Een stad die ten dode is opgeschreven. Een stad die het verzondigd heeft. Abraham bidt. Wat een aangrijpend iets, gemeente. Ook daarin ligt zo het een en ander voor ons aan boodschap. Het is zo dat als Abraham bewogen bad voor Sodom, eigenlijk de Heere smeekte of hij die stad niet wilde verdelgen. Hoe spreekt hier het priesterlijk bewogen hart van Abraham? U zegt, Abrahams gebed is niet verhoord. Nee, de Heere heeft toch Sodom en Gomorra vernietigd. Maar niettemin, dat gebed van Abraham wordt ons hier getekend om zijn priesterlijke bewogenheid met een verloren wereld en met verloren, verzonken steden. En is er dat ook onder ons? Is er dat bijzonder onder hen die bidden geleerd hebben? De geestelijke gesteldheid van Abraham hier. Juist in onze tijd, en het is nodig, wordt er vaak gezegd, och, de wereld. En we klagen over het feit dat de wereld machtig is en opdringt en binnendringt in gezinnen en in de kerk. En daar moet tegen gewaarschuwd worden. Maar soms hebben we alles wat buiten onze directe omgeving is al lang afgeschreven. Mag ik eens vragen, hoeveel keren hebt u met de nood van de wereld, met de nood van Nederland, met de nood van de plaats waar we wonen, met de nood van de gemeente, van de onbekeerde in de kerk, met de nood van de onbekeerde in uw gezin, in uw familie, naast Abraham gestaan? Heere, bewaar ze. In toorn gedenk des ontfermens. Heere, bekeer nog. Waar zijn onder de knechten van de Heere en onder de kinderen van de Heere de Abrahams, de voorbidders? En dan moet u niet meteen zeggen, ach, als het van onze voorbeden afhangt, dan dat weet ik allemaal. Maar de verborgen omgang met God, gemeente, de geestelijke omgang met de Heere, leert Gods kinderen ook om bewogen voorbidders te worden. Gunnende voorbidders. Want ze zeggen, als het voor mij mogelijk was, ik door de Heere gekend, zo'n schuldige. Ja, dan kan het voor iedereen, dan kan het voor heel de wereld. En als ze dan de nood zien van mensen die de kerk verlaten, van mensen die het woord verlaten, van mensen die voortleven zonder God te kennen, wier geweten afgesleten raakt en die zich in de zonde wentelen. Ja, dan komt het wel eens op hun af. Allemaal op reis naar de eeuwigheid. En dan buigen we in het stof naast Abraham. Heere, bekeer nog. Heere, red nog. Dan kunt u die moeder begrijpen. Ze had 6 kinderen. En ze vreesde de Heere oprecht. En ze had altijd veel met de Heere gesproken over haar kinderen. In het gebed. En vooral over het geestelijk welzijn van haar kinderen. En toen behaagde het de Heere om een van haar kinderen tot verandering, tot bekering te brengen. Daar was ze zo blij mee, zo klein onder. Maar weet u wat het eerste was wat ze vroeg? Heer, ik heb er nog 5. Ik heb er nog 5. Die vrouw verstond iets van wat Abraham hier verstond. Heere, wil u nog wonderen doen? Wil u nog bekeren? Wil u nog brengen uit de duisternis tot het licht? Voorbeden. En dan moet u eens daar ook op letten. Die voorbeden, die vindt plaats terwijl er helemaal geen reden voor is. Want zeker Abraham begint, en we zullen daar de volgende week nog wel meer van zeggen. Abraham begint met de vragen: zult gij de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Heren, dat kan toch niet? Dat is toch niet in overeenstemming met uw recht? Zo pleit Abraham bewogen. Maar Abraham weet wel hoe de toestand is. Abraham kent de harten van de mensen niet en hij velt ook geen oordeel. Maar Abraham vreest wel dat er geen rechtvaardigen zijn in Sodom. En Abraham weet ook dat, hoewel Lot iemand is die toch blijk gaf van de vreze des Heren, dat er in Lots leven en in Lots gezinsleven ook heel veel verkeerd is. Er was dus geen aanleiding voor. En toch bidt Abraham. En ook dat vinden we elders in de schrift. Het voorbidden is niet omdat mensen al op weg zijn of omdat mensen daar al aanmerking op maken. Maar het voorbidden is ondanks de zonde en ondanks de schuld. De dichter van Psalm 119 zegt dat zo aangrijpend. Heere, het is tijd dat gij werken. Want er zijn al een paar mensen die degelijk geworden zijn, nee. Er zijn al een paar mensen die toogdagen bezoeken, nee. Zij hebben uw wet verlaten. Heere, het is tijd dat gij werken, want zij hebben uw wet verlaten. Verstaan we dat? Ook in onze tijd. Dat pleiten dat God ondanks ons en ondanks wat er in onze tijd gaande is en ondanks de zonde toch mag werken. Juist omdat er zoveel wetsverachting is en juist omdat er zoveel geest van Sodom en Gomorra is. Want zij hebben uw wet verlaten. Ja, kijk, dan kan Abraham zich ook niet verheffen. En dat is het treffende in dit gebed. Abraham gaat nergens boven staan. Van, ik ben toch een gekende des Heren. Dat was hij. Maar als hij voor God staat te pleiten bewogen, dan zegt hij, ik onderwinde mij om te spreken, terwijl ik stof en as ben. En in die uitdrukking maakt Abraham bekend dat hij niets beter is dan Sodom. En dat hij niets beter is dan Lot. En dat hij niets heeft om op te pleiten. Maar dat hij pleit op de barmhartigheden van de Heere die groot zijn. Kijk, en dat is nu de echte voorbede, gemeente. Dat is gedreven, bewogen, omdat zielen verloren gaan pleiten en smeken. Dat is tegelijkertijd ootmoedig pleiten. Weten dat wij stof en as zijn. En zou het zo niet moeten? Zou dat de weg niet zijn die de schrift wijst om zo de troon der genade aan te lopen, te bestormen voor onszelf, voor onze kinderen, voor de maatschappij waarin we leven, voor de gemeente, voor ons land en voor ons volk. Heere, bekeer. Heere, doe wonderen. En dan kan de Heere het nooit doen om iets van ons. Maar alleen om die ene rechtvaardige, met een hoofdletter, Jezus Christus, en die gekruisigd. En dan mag het vandaag nog gevraagd worden, pleitend op zijn bloed, of de Heere in gunst op ons wil neerzien. En in gunst wil denken aan ons land en aan ons volk. En als dat het gebed mag zijn, dan is er ook hoop. Want niet omdat wij zo bidden kunnen, maar op het gebed wil de Heere grote wonderen doen. Nee, Abrahams gebed werd niet verhoord. We zullen de volgende keer zien waarom. Maar er zit wel deze les in. Dat zelfs voor het allerverzonkenste en het allerzondigste gebeden mag worden. En dat om die machtige voorbidder, Jezus Christus, die enige, toch wonderen kunnen gebeuren, er toch mensen behouden kunnen worden, er toch verandering kan komen in het meest harde hart, dat kan niet om Abraham, want die is maar een machteloze voorbidder. Maar het kan wel om Jezus wil, want diens gebed, diens voorbeden, wordt altijd verhoord. En in zijn bloed is het mogelijk voor de grootste zondaar, met het allerafgesleten geweten, om toch zalig te worden. O, laat daarom die arme zondaar, of die tobbende jongen, met alle vragen tot de troon van deze genade vluchten, om geholpen te worden, te bekwame tijd. Amen.
Thank you.
willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan de morgen van deze dag en aan het einde van deze dienst. En wij zeggen uw naam dank dat u ons kracht gaf en dat u ons ook uw woord gaf, waarin zoveel opmerkelijke en ernstige lessen liggen opgesloten. Heren, laten we het met ootmoed mogen belijden, dat onze zonden roepen. En wie zal bestaan als we daarop letten? O, daarom is ook het gebed nodig om die genade van die ene rechtvaardige. O, wil ons dan verhoren om die rechtvaardige. Want buiten hem is geen leven. Maar in hem alleen is het voor de grootste zondaar mogelijk. Heere, geef dan dat dat ons gebed mag zijn. En dat uw volk, uw kinderen, veel mogen vragen, ook voorbidders mogen zijn voor hen die nog leven buiten u. Voor een land en een volk wat wegzinkt, smekend in alle ootmoed, omdat ze ook zelf maar stof en as zijn. Of u nog wilt werken in een tijd waarin uw wet verlaten is. Heere, laat het voorbeeld van Abraham in deze geschiedenis uw volk mogen aanvuren, verootmoedigen, de nood mogen opleggen, opdat zij voor verloren zondaren gaan smeken en de uitbreiding van uw koninkrijk op hun hart mag branden. Heere, wil u dan geven dat gebeden nog verhoord mogen worden? Niet omdat wij zo bidden kunnen, want wij moeten zeggen dat met al ons zoeken en met al ons bidden wij zo arm en blind en dwaas zijn. Maar u hebt toch gezegd dat u er van het huis van Jacob, van het huis van Abraham om gebeden wilt zijn. En u hebt nog nooit gezegd tot het huis van Jacob: zoek mij tevergeefs. Heere, dat dan, dat ons vrijmoedigheid geeft om aan te houden. En zou u dan zelf nog wonderen willen doen, jonge mensen, ouderen, willen bekeren tot u, uw koninkrijk willen uitbreiden. Heren, we vragen het, terwijl we het belijden dat wij het niet verdienen. En dat aan onze kant alles verzondigd is. Maar we smeken, zie op ons in de rechtvaardige, de Heere Jezus Christus. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt u mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.